Goed, lieve mensen, wij gaan vast beginnen met de Heere te vragen om zijn zegen. Heer, het is goed dat we elkaar zo weer mogen treffen, ook al zien we elkaar niet. We weten van elkaar dat we er zijn. Velen die thuis kijken en luisteren. Wij zijn hier maar met een paar, maar we zijn zo dankbaar dat we deze mogelijkheid hebben om toch, ondanks alle beperkingen van deze tijd, dat we samen uw woord kunnen openen. En we zijn ook heel erg blij dat die beperkingen steeds minder worden. Geef dat het zo mag blijven, Heere God. Dat we weer een tijd tegemoet mogen gaan waar zoveel weer kan, wat lange tijd niet kon. Zegen ons vanavond, help ons om uw woord te openen. Help ons om te begrijpen waar het over gaat. Help ons om bovenal ons te verheugen over de geweldige toekomst die u voor Israël in petto hebt. En trouwens ook voor ons. We zien daarnaar uit. We verwachten de komst van de Heer Jezus. Vader, wilt u hem spoedig zenden om zijn koninkrijk in deze wereld te vestigen en Israël te herstellen. En ook de geschiedenis van de kerk tot voltooiing te brengen. We leggen het alles bij u neer. Vertrouwen ons aan u toe, Heer. En we danken u dat u erbij bent vanavond. We rekenen op uw leiding en de kracht van uw geest. Om Christus wil. Amen. Amen. Ah, daar is die. Ik wist dat je hem zou kunnen vinden. Want ik wil met u lezen uit het Hooglied. En wel uit hoofdstuk 2. Stiekem zou ik het liever lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Die zegt het nog iets eigentijdser. Maar dit is ook wel heel mooi. We lezen uit Hooglied, hoofdstuk 2. En ik begin in vers 8. De stem van mijn liefste, zegt de bruid. Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle, op het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Dat was uit Hooglied 2. En dan gaat het over de lente. Die komt na een bange en barre winter. Het meisje dat de hoofdfiguur vormt in dit boek, naast de verliefde jongeling, dat meisje zit daar maar te kleumen bij de kachel in haar huis of in haar hut. En daar komt de bruidegom aan, want ze heeft helemaal niet gezien dat de bloemen al beginnen uit te lopen. En dat de vogels zich gaan klaarmaken om hun eieren te leggen. Het is lente. Nou, dat leek me een mooi onderwerp voor vanavond. Want het duurt niet lang meer of de lente breekt ook in onze contreien aan. Over minder dan 14 dagen is het de meteorologische lente. Die begint op 1 maart. Ik kijk er altijd naar uit. Ik vind 3 dingen mooi aan de winter. A, dat het kerst is. 2, dat er schaatswedstrijden zijn. En 3... dat het lente gaat worden. Mijn vrouw zegt wel eens een keer, ik ben blij dat we niet in de tropen wonen. Want daar is het altijd hetzelfde weer. Het enige verschil is dat je een droog seizoen hebt of een nat seizoen. Ze weten daar helemaal niet. Ik weet het uit eigen ervaring in Afrika, daar in die tropische landen. Ze weten helemaal niet wat de zomer is. Ze kunnen zich daar niks meer voorstellen. Het is altijd hetzelfde weer. Wij hebben die geweldige afwisseling. Na de winter wordt het lente. En dan wordt het zomer en dan wordt het herfst en dan wordt het weer winter. En zo denk ik dat je ook een aantal seizoenen kunt onderscheiden in de geschiedenis van Israël. Nou zegt u misschien, je had het over 4 jaargetijden. Hoe kom je nou ineens aan 7? Nou, dat hangt samen met het feit dat ik een paar keer opnieuw begin te tellen. Eén keer opnieuw begin te tellen. Het begint met de winter, dan de lente, dan de zomer, dan de herfst, dan weer winter. Lente, zomer, herfst. Nee, herfst niet. Het eindigt met die grote zomer van de Messiaanse tijd. En dat is heel bijzonder in de geschiedenis van Israël dat op te merken. Af en toe heb ik daar ook een rechtstreeks duidelijke Bijbelse aanwijzing voor. Maar andere keren moet u mij maar zo geloven. Als ik bijvoorbeeld begin te zeggen dat die lange tijd van Israël in Egypte, volgens de ene berekening meer dan 200 jaar, volgens de andere berekening meer dan 400 jaar, die lange tijd, dat was één lange barre winter. Als je als Israëlitisch kind geboren was in die tijd, dan zou je denken dat het leven zo in elkaar zit. Dat het nooit anders is dan kou en barheid en slavernij en onderdrukking. Altijd winter. Altijd winter. In de Narnia-boeken schrijft C.S. Lewis over een land waar het altijd winter is en nooit kerst. Dat vind ik schitterend uitgedrukt. Nou, zo leek het voor de Israëlieten ook. En dan, op een bepaald moment, gaat ook daar de lente doorbreken met de komst van Mozes samen met Aaron, die het volk uitleidde uit Egypte door de wonderbare tussenkomst van God. En dan worden ze gebracht naar de berg Sinaï, waar God een verbond sluit, een huwelijksverbond. Als je zo hoort wat die bruidegom, wat die jongeman zegt in Hooglied 2, om zijn meisje wakker te roepen en uit haar slaperigheid tot activiteit te bewegen, ja, dan denk ik aan een heel andere tekst in de Bijbel, Jeremia 2, vers 2, waar de profeet zegt, kijk, zo was het in het begin nou ook, toen jullie daar bij de Sinaï dat huwelijksverbond met God sloten, dat was die heerlijke bruidstijd. Toen jullie door de woestijn wandelden, maar God was met jullie, we gaan er maar even voorbij aan alle gemurmureer van Israël. Het waren de wittebroodsweken van Israëls verbond met God, dat huwelijksverbond. En zoals in Hooglied de lente verbonden wordt met die vreugde van de relatie tussen die bruid en die bruidegom, zo is dat ook met Israël geweest. Een lente die uiteindelijk uitloopt op het binnengaan in het beloofde land. Zoals de bruid en de bruidegom binnengaan in hun binnenste vertrekken, hoofdstuk 1 van Hooglied begint daarmee, als het huwelijk gesloten wordt, gesloten is. Als Israël daar aankomt in het beloofde land, dan is het nog niet bepaald zomer. U weet, er zijn maartse buien en april doet wat hij wil. Je denkt de lente is begonnen en dan duurt het toch nog een hele tijd voordat je daar ook echt iets van gaat merken en dat je zegt, nou gaat het ook een beetje zomeren. Bij Israël heeft het ook merkwaardig lang geduurd. Toen ze uit Egypte kwamen en door de Rode Zee waren getrokken, toen zongen ze dat prachtige lied van Mozes in Exodus 15, waar ze dat uitspreken dat ze op weg gaan naar de woonplaats van God. En die woonplaats van God, daarvan had God in Deuteronomium later gezegd dat ze daarna moesten zoeken. Nou, met dat zoeken is er niet veel gebeurd. Want pas zo'n 400 jaar, het hangt weer van je berekeningen af, 400 jaar nadat ze in het land zijn binnengekomen, vindt David pas de plaats waar God te midden van zijn volk wil wonen. En die periode, onder koning David en koning Salomo, dat zou ik willen noemen de zomer, de eerste zomer die Israël beleefd heeft. Voor die tijd was het lente, met ook weer koude perioden erin, als je denkt aan de richtere tijd en als je denkt aan koning Saul. Maar dat is een van de mooiste tijden geweest in de geschiedenis van Israël. In 1 Koningen 4 wordt het zo prachtig beschreven hoe dat was onder koning Salomo. Onder David werd nog veel gevochten. Maar bij koning Salomo, daar wordt zo mooi gezegd, ze waren daar aan ieder zittende onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En dat is mooi, want die uitdrukking komt in Micha 4 ook voor met betrekking tot het Messiaanse Rijk. En dan kom ik meteen bij een belangrijk punt. Die winter in Egypte, die vinden we later terug in die nieuwe ballingschap waarin Israël is terechtgekomen. Winter hoort bij ballingschap. Lente hoort bij de terugkeer naar het land. De eerste keer dat Israël naar het beloofde land ging En ook later, eigenlijk kwamen ze daar ook vandaan. Als je denkt aan de aartsvaders, die Jacob en de zijnen, die uit het land waren gegaan naar Egypte. En zo keerden ze terug naar dat land. En zo zal het ook uiteindelijk weer zijn. Dat is de tijd waarin wij zelf zijn aangekomen. Maar ik loop niet te veel op de geschiedenis vooruit. We zijn aangekomen bij die zomer, die glansrijke tijd, die een voorafschaduwing was van het Messiaanse Rijk. Zoals David en Salomo, beiden een type zijn, een voorafschaduwing van de Messias, de gezalfde koning van Israël. Maar ja, na een zomer komt een herfst. Die latere nadagen van het koninkrijk Juda, het koninkrijk van de 10 stammen, is dan zelfs al in ballingschap weggevoerd. En dat koninkrijk van de 2 stammen, het koninkrijk Juda, dat sleept zich nog een beetje voor met wat hoogtepunten, zoals de herfst ook haar hoogtepunten kent. Onder koning Josia, koning Hiskia eerst nog. Maar tegelijkertijd zegt Jeremia al, de oogsttijd is voorbij. De herfst, de zomer is afgelopen. En wij zijn niet verlost. Ik lees dat zo. We hebben een heerlijke zomer gehad. Maar die zomer heeft ons niet gebracht wat God uiteindelijk beoogt. Namelijk wanneer de Messias komt. Jeremia schrijft daar uitvoerig over. In hoofdstuk 31 en 32. En daaromtrent. Over die heerlijke Messiaanse tijd. En hij noemt daarbij de Messias ook David. Niet maar de zoon van David, dat is hij natuurlijk. Maar hij geeft hem die aloude naam. En dan zie je al dat als uiteindelijk het weer zomer wordt, en dat is dan de Messiaanse tijd die nu nog steeds toekomstig is, dan zal daar de Messias zijn die als het ware de nieuwe David en de nieuwe Salomo is. Maar in zijn tijd klaagt Jeremia, de zomer is voorbij. We hebben het heerlijke einddoel nog niet bereikt. De oogst is voorbij. Het is heel boeiend, dat weet u misschien niet, maar het woord herfst is verwant met het Engelse woord harvest. Dat betekent oogst. De oogsttijd is de herfst. Jeremia spreekt het daarmee uit. We leven in de tijd van de herfst. We leven in de tijd dat de zomer voorbij is. Het is weliswaar nog geen winter. Maar dit is toch niet wat we hadden gehoopt. Het is Israëls eigen schuld dat het winter gaat worden. Jeremia heeft ervan gesproken en anderen hebben daarover gesproken dat Israël in ballingschap zou moeten gaan. Zoals de 10 stammen in Assyrische ballingschap gingen, zo moesten ook de 2 stammen in de Babylonische ballingschap gaan. En de winter die toen gevolgd is, heeft eigenlijk ontzettend lang geduurd. Vele, vele eeuwen. Nou zegt u, maar ze zijn toch nog weer terug geweest in het land. Zeker, die Babylonische ballingschap is een einde gekomen. En een klein deel van het volk, in eerste instantie waren er meer dan 42.000, maar je wilt ook zeggen dat is maar heel weinig, die terugkeerde naar Jeruzalem om de stad weer op te bouwen en de tempel weer op te bouwen. Maar het was nog steeds in de tijd van de slavernij, zegt Nehemia. We zijn slaven van de koning. Eerst van de Perzische koning, van de Griekse koning, later van de Romeinen. Israël was niet een vrij land. Ik heb het wel eens zo uitgedrukt gehoord. God heeft Israël voor korte tijd teruggebracht, waar toch wel een paar eeuwen, maar teruggebracht in hun eigen land om de Messias aan hen voor te stellen. Maar het overgrote deel woonde in Assyrië, woonde in Babylon. En die Messias is dan nog grotendeels afgewezen ook, op een heleboel uitzonderingen na. Dat moet je wel goed begrijpen. Maar daarna gaat het volk weer in ballingschap. Het is maar even een oprisping, zoals je ook in de strengste winterperiode kunt hebben dat het zacht weer is. In de winter noem je 10, 11 graden heel zacht weer. En beleven wij in deze winter eigenlijk ook. Maar het verandert niets aan het feit dat het nog steeds winter is. En ik zei u al, die winter heeft een parallelie met die winter in Egypte. Toen was het een ballingschap. Men was niet in het beloofde land. Men had weinig kennis van de Heer. We lezen in Ezechiël 20 dat Israël daar in Egypte de afgoden gediend heeft. Ze wisten niet wie de Heer was. Mozes moest dat helemaal uitleggen, terwijl toch de aartsvaders de Heer gekend hadden. Het was eigenlijk heel triest. En die winter die dan nu voor een groot deel nog voortduurt, maar gelukkig het is intussen lente geworden wat Israël betreft. Die winter, ja, daarin hebben ook heel veel Joden hun kennis van God verloren. Op een rest na, een overblijfsel, zoals de Bijbel dat noemt. Van hen die de Heere wel kennen en de Heere dienen met het licht dat ze hebben, zoals wij dat ook maar doen met het licht dat wij hebben. Het was donker, het was donker. En je zou je kunnen voorstellen, kan dit ooit goed komen? Precies zoals die paar eeuwen in Egypte, de Israëlieten zouden kunnen denken, hoe kan het ooit beter worden voor ons? We zijn een slavenvolk, zoals Israël dat in de afgelopen eeuwen geweest is, een slavenvolk. Ze werden overal, als ze al getolereerd werden, dan niet meer dan getolereerd in hun eigen wijken. Ze moesten zich er maar doorheen slaan en te proberen die heidenvolken maar zo ver mogelijk op een afstand te houden. En hun eigen ding te doen in de hoop dat er niet weer nieuwe pogroms en nieuwe aanvallen en vervolgingen zouden uitbreken. En ze niet de schuld zouden krijgen van weer een nieuwe epidemie of weer een nieuwe oorlog. En weer heeft Israël eigenlijk heel lang gedacht, komt het ooit nog goed met ons? Hoe lang nog, Heere, zoals Psalm 90 dat zegt. Hoe lang, Heere, gaat dit zo door? Komt het ooit nog goed met ons? En dat is de bijzondere tijd waarin wij leven. En dat is een tijd die elk jaar weer opnieuw terugkomt. 1 maart begint de lente. Maar in de geschiedenis van Israël wordt het opnieuw lente. Als Israël uitgeleid wordt uit de ballingschap en gebracht wordt naar zijn eigen land. Wat niemand voor mogelijk had geacht, dat hebben diegenen die in de Bijbel geloven al lang geweten. In de laatste eeuwen zijn er altijd stemmen opgegaan die hebben gezegd, Israël keert terug naar zijn land. Dat is duidelijk in de Bijbel, kun je niet omheen. En ik denk dat heel wat mensen, en als ik in die tijd geleefd had, had ik er misschien ook wel bij gehoord, die gedacht hebben, nou, ik zou niet weten hoe dat nou toch in vredesnaam mogelijk is. In de tijd van het Ottomaanse Rijk, het Turkse Rijk, dat daar ineens in de Eerste Wereldoorlog ten einde komt. En ineens daar de Britten de baas worden. En ineens daar een perspectief zich opent. Zou het mogelijk zijn dat het na al die eeuwen van winter lente wordt? Lente. De Heer Jezus spreekt daar zo mooi over in de reden over de laatste dingen. En hij zegt tegen zijn discipelen, daar moeten jullie goed op letten. Eigenlijk spreekt hij in hen de Joden van de eindtijd aan. En hij zegt, let erop als de bomen gaan uitlopen, dan weet je dat de zomer dichtbij is. Wij wonen erg hoog en we hebben een prachtig uitzicht op een hele hoop bomen. En mijn vrouw of ik zeggen dan als eerst, ik geloof dat er al een voorzichtig groen waas over die bomen ligt. En dan zegt de ander, ach dat is verbeelding, dat wil je graag. Totdat het niet meer te ontkennen is, dat groene waas, de bomen beginnen uit te lopen. Onherroepelijk wordt het lente. Zoals we nu uitkijken naar de sneeuwklokjes. Wat is dat heerlijk. Sneeuwklokjes zijn eigenlijk onnozele bloemetjes. Heel simpel, maar ze bloeien in februari. Om te zeggen, mensen, het komt goed, het komt goed. Het zijn kleine klokjes die als het ware al de lentemuziek laten horen. En dan komen de krokussen, ze staan nog half in de knoppen. Het is allemaal nog wat guur, maar het begint te komen. En die Zionisten hebben dat geweten. Heel godsdienstig waren ze eigenlijk helemaal niet. Dat is pas later gekomen eigenlijk. Maar ze zagen de tekenen van de lente. Ze hebben van die tekenen gebruik gemaakt. En wat wij waargenomen in Israël, dat zijn zoveel wonderen. Een opeenstapeling van wonderen die daar in Israël gebeurd zijn. Om Israël geleidelijk aan wakker te schudden. En de mensen uit te drijven naar het beloofde land. Het is merkwaardig als je naar de Hebreeuwse Bijbel kijkt. Die heeft een wat andere volgorde van Bijbelboeken dan wij dat in onze Bijbels hebben. Die eindigen de tenach, wat wij dan het Oude Testament noemen, dat eindigt met 2 kronieken. En daar staat in het laatste vers, dat is merkwaardig, dat het laatste vers is van de Joodse Bijbel. Daar staat, als iemand terug wil gaan naar Jeruzalem, naar Israël, laat hij dat dan doen. Hij trekken op, in mooie statenvertaling taal. Daarvan is het woord Alia afgeleid. Allah, dat is opgaan, optrekken naar Jeruzalem. Hij trekken op. En eigenlijk is dat nog steeds het trefwoord. Ik ga Joden niet vertellen wat ze moeten doen, maar ik weet wel van allerlei Messiaanse gemeenten die ik heb leren kennen, dat er tenslotte de niet-Joden overbleven. Want de Joden gingen Alia maken. Ze gingen naar Israël. De een na de ander. Ze hadden het daar niet altijd makkelijk. Het was opbouwen, het was pionierswerk. En er is ook heel veel secularisatie, ook in Israël, we weten dat allemaal. Maar ze gaan omdat ze die innerlijke roepstem voelen, die drive. Het is lente. En lente betekent, en lente zelf is al schitterend, maar lente betekent het wordt uiteindelijk zomer. De Heer Jezus spreekt niet over lente. De Heer Jezus spreekt over de zomer. Als die bomen gaan uitlopen in april, dan weet je, in juni wordt het zomer. En dat zie je al in april. Het is merkwaardig, weet u dat? Dat er maar één keer een jaargetijde wordt genoemd in de vier evangelie. Kijk, dat zou nou een leuke winteravondvraag zijn, hè? Bijbelspelletje. Wie weet het enige jaargetijde dat in de vier evangelie wordt genoemd? Als u thuis even uw hand opsteekt, als u het weet, dan geef ik u de beurt. Nee, dat kan helaas niet. Ik zal het u vertellen. Johannes 10. En het was winter. Ik heb me vaak afgevraagd, waarom staat dat eigenlijk, het was winter? Het voegt helemaal niks toe aan de informatie. Het is net alsof de Heilige Geest dat zomaar daarbij geeft om aan te geven wat het geestelijk klimaat van die tijden was. Israël was nou wel voor een heel klein deel teruggekeerd naar het beloofde land, maar het was eigenlijk nog steeds winter. Excuseer mij. Het was nog steeds winter en het zou nog zo lang winter blijven. De discipelen vragen na de opstanding van de Heer Jezus, gaat u nu het koninkrijk voor Israël herstellen? En dan zegt de Heer Jezus, het komt u niet toe om die tijden en gelegenheden te weten. Die liggen in Gods hand. Maar goed dat hij dat niet zei, hè? Dat het nog wel 2000 jaar zou kunnen duren. Wat zou dat wel ontmoedigend geweest zijn. Nee, hij zegt op de laatste bladzijde van het Nieuwe Testament, zie je, kom spoedig. Want ze hebben in de hemel een ander tijdsysteem, een ander klokkenstelsel dan dat wij hier hebben. Zie je, kom spoedig. En toch duurt het zo lang. Zoals Israël elk jaar met Pasen het uitspreekt. Volgend jaar in Jeruzalem. Volgend jaar in Jeruzalem. Door al die eeuwen heen. En ook op andere manieren. Maar bij Pasen vind ik dat zo bijzonder. Het Pesachmaal. Die wens die ze dan uitspreken. Volgend jaar in Jeruzalem. Volgend jaar in Jeruzalem. En als je in Jeruzalem woont. Volgend jaar in de nieuwe tempel. Volgend jaar in de nieuwe tempel. En dan schud je zo'n Jood even flink wakker. En dan zeg je. Geloof je inderdaad dat dat zou kunnen, volgend jaar een nieuwe tempel? Maar dat is natuurlijk een ongeloofvraag. Net zo'n ongeloofvraag als 200 jaar geleden jij gevraagd zou hebben. Geloof jij dat er ooit een staat Israël mogelijk zou zijn? Een zelfstandige staat in het beloofde land? Zonder heerschappij van de Turken en van de Syriërs en weet ik het allemaal van wie? God laat ons altijd weer verbazen. Net zoals het verbazingwekkend is dat al die dorre bomen om ons heen weer dat groene waas krijgen. Ik weet, ik heb vaak lesgegeven in Zuid-Afrika in augustus, september. En dan was het daar winter. En dan in heel korte tijd brak de lente door. De eerste paar weken van september. Wat wij dus een half jaar later hebben. Daar waren bomen bij, die kennen wij hier helemaal niet. Die zagen eruit als wegwerphout. Knoestig, een beetje zoals wij dat wel kennen van wijnstokken. Knoestig, levenloos, hout dat waard is om zo in het vuur geworpen te worden. En elk jaar opnieuw, ik wist wat er ging gebeuren, elk jaar opnieuw stond ik als het ware met open mond te kijken. Geet dat toch? Die bomen beginnen uit te lopen. Ik weet niet waar die knoppen vandaan kwamen. Als ik een loep bij me had gehad, dan had ik die knopje misschien best zien zitten. En die geheime plekjes daar in die oksels van die stronken. En ineens waren ze, en in heel korte tijd, veel sneller dan het hier in Nederland gaat, in heel korte tijd waren alle eikenbomen uitgelopen en waren ook die rare stronken uitgelopen en alles was ineens groen. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik in deze tijd mag leven. Ik heb wel eens vaker gezegd, ik ben geboren in het ergste jaar van de wereldgeschiedenis. Het jaar van het dieptepunt van de Holocaust. Geen mens op aarde zou toen hebben kunnen geloven dat er nog weer een staat Israël zou zijn. Dat de Joden een eigen thuishaven zouden hebben waar ze veilig zouden zijn. En 4 jaar later gebeurde het. 4 jaar later gebeurde het. Dat is wonderbaarlijk. Het is lente. Maar de lente betekent dat het zomer gaat worden. Zoals die lente onder Mozes en Aaron en dan helemaal door tot de profeet Samuel ooit een lente voor Israël was. Zo is het nu de lente die toegaat naar een zomer. Een zomer die voorafgeschaduwd werd door die periode van David en Salomo. Want daar zijn de profeten heel duidelijk over. David, dat is de voorafschaduwing van de grote David van de eindtijd. En Salomo ook. David en Salomo vormen wat we noemen een dubbeltype. David moest nog veel oorlog voeren. Salomo was, zoals zijn naam waarschijnlijk zegt, Shalom, vredevorst. Hij regeerde in vrede en gerechtigheid. Jesaja 2 en Micha 4 en nog veel andere plaatsen wijzen daarnaar. Wat ik al noemde, Israël zal eens zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dan zullen ze niet meer 80-90% van hun budget aan defensie hoeven uit te geven. Het zal echt vrede zijn. Lente is prachtig, maar lente is een voorbode van iets. Lente is niet iets dat op zichzelf staat. Lente betekent, er komt iets achteraan. En hier Jezus zegt ook tot ons als het ware. Let op de tekenen van de tijden. Daar kun je ook mee vergaloperen. Of je nou corona daarin moet betrekken of niet, daar moet iedereen dan maar zelf over weten. Maar tekenen ten tijde betekent in elk geval voor mij heel duidelijk kijken naar wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Want niet alleen die ene boom Israël is gaan uitlopen. We hebben weer in Jordanië, het vroegere Moab en Ammon. We hebben een Libanon, we hebben Egypte. Dat zijn allemaal zelfstandige landen geworden. Gedeeltelijk hebben ze vrede gesloten met Israël, gedeeltelijk ook niet. De Syriërs niet, de Egyptenaren wel, et cetera. Iran is nou de grote bedreiging. Maar of we die anderen kunnen vertrouwen die vrede gesloten hebben met Israël, dat weten we ook niet. Het is nog niet vrede. Het is lente, nog niet de zomer. De zomer breekt aan als de ware David de troon gaat bestijgen. Toen koning David Jeruzalem had veroverd, Salomo daar de tempel ging bouwen, ze daar hun eigen paleis hadden, en toen er inderdaad zoiets was als de troon van David, ja, toen begon de zomer. Ik denk dat we weinig tot ons laten doordringen hoe groot en die diepe betekenis is van wat Gabriel zei tegen Maria. God zal aan die zoon die uit jou geboren zal worden, Maria, de troon van zijn vader David geven. Er zijn al de vreemdste theorieën over gelanceerd, alsof die troon nu in de hemel zou staan. Die troon staat in Jeruzalem. Of die letterlijk bestaat, dat doet er nou niet toe, dan komt er wel weer een troon. Maar er is een troon van David in symbolische, figuurlijke zin. Daar in Jeruzalem zal de ware David, de nieuwe David, de troon bestijgen. En dan zal hij David en Salomo in één persoon zijn. Oh, wat zal dat betekenen voor de natuur? Vooral in het boek Jesaja vind je zulke prachtige beschrijvingen. Het zal weer zijn als in de Hof van Eden. Het lijkt wel alsof de geschiedenis teruggekeerd is naar haar beginpunt. Want daar in de Hof van Eden was eens de zondeval gebeurd. Maar nu wordt dat weer hersteld. De wereld, het aarde, het land zal zijn als de Hof van Eden. En nooit is de natuur natuurlijk mooier dan in de zomer. Als alles uitgelopen is, als alles in bloei staat. Daarom is dat in zekere tijd de mooiste tijd van het jaar. Maar je kunt ook zeggen dat de lente dat is. Er zijn 7 seizoenen, althans in de manier zoals ik nou de geschiedenis heb ingedeeld. En je zou kunnen zeggen, zou er dan weer een herfst kunnen komen? Nou, u weet het antwoord. Van allemaal hebben we er 2. We hebben 2 winters gehad. 2 lentes. De ene lente beleven we nog. 2 zomers, de ene onder David en Salomo. En de andere zomer die gaat komen en die staat voor de deur. Want we zien dat de bomen uitlopen en dan weet je dat de zomer nabij is. Maar geen nieuwe herfst. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Op een gegeven moment zal God zeggen, zo nu hebben we het einddoel bereikt. Dit is de Messiaanse zomer. Waarin niet alleen Israël deelt, maar waarin de kerk met Christus deelt. Waarin de hele wereld zal delen, waarin de volkeren zullen genieten van vrede en gerechtigheid, wanneer ze hun kanonnen niet meer nodig hebben en al hun mitrailleurs en wat het ook mogen zijn, Die zullen ze omsmeden tot ploegschade. En ze zullen optrekken naar Jeruzalem. En ze zullen zeggen tegen het volk Israël: we hebben gehoord dat God met je is, zoals Zacharia dat zo mooi beschrijft. Ze zullen de slippen van een Joodse man beetpakken. En tegen hem zeggen: mogen we met je meegaan? Want we hebben gehoord dat de God, waar we wel enige weet van hebben, dat hij in eerste instantie en alles, in eerste instantie en boven alles, de God van Israël is. Ik herinner me dat ik één keer stond bij de klaagmuur en dat iemand mij aanschoot. Want ze hebben toch altijd een minyan nodig. 10 Joden heb je nodig om samen een samenkomst te kunnen beginnen. Dus dan vragen ze: are you Jewish? En dan antwoord ik vaak: nee, ik ben niet Joods, maar ik hou van de God van Israël. En één man die zei tegen mij: he is the God of all people. Hij is de God van alle volkeren. En ik zei: ja, maar hij houdt ervan om zich heel speciaal de God van Israël te noemen. Dat heeft hij bedacht. Hij noemt zich niet de God van Groningen of van Zeeland of van West-Vlaanderen. De God van Europa, de God van Amerika. Dat is hij wel in de breedste zin van het woord. Hij is niet een lokale God. Hij is de God van het heelal. En diezelfde God van het heelal, die heeft er vreugde aan om zich de God van Israël te noemen. Uw God, zegt hij tegen dat volk. Ik ben uw God. Ik ben jullie God. En eens breekt er een zomer aan waarin alle dat zullen zien. En ik verheug me daar enorm op. En ik hoop u ook. En ik kijk weer terug naar David en ik kijk weer terug naar Salomo. Om een idee te krijgen hoe het dan zal zijn. Salomo's invloed was zo groot. Die strekte zich uit van de beek van Egypte tot aan de rivier de Eufraat. Lezen we in het begin van het eerste boek Koningen. Niet dat dat allemaal tot het Israëlitisch gebied behoorde. Maar zijn macht, zijn invloed strekte zich enorm ver uit. Het was als het ware al een voorbereiding van een wereldrijk. Zoals Daniël ons duidelijk maakt dat na de 4 wereldrijken er een nieuw rijk komt. In Daniël 2 zie je dat in het beeld van Nebukadnezar. En in Daniël 7 in de 4 dieren die Daniël ziet opkomen. Daar is een nieuw rijk. Nadat al die grote rijken zijn ten val gekomen. Het rijk van de zoon des mensen. En dat Messiaanse rijk in zekere zin strekt zich uit tot in alle eeuwigheid. Hij komt met de wolken des hemels, zegt Daniël 7 vers 13. En aan hem werd gegeven alle macht over de koninkrijken van de wereld. Een koninkrijk zonder einde. Wat is dat prachtig. Soms denk ik wel eens, zou dat nou echt waar kunnen zijn? En dan moet ik weer even mijn ogen uitwrijven en even diep slikken en zeggen: ja, het is echt waar. Op een keer gaat het gebeuren. Of ik het zal meemaken, dat weet ik niet. Mijn vader was ervan overtuigd dat hij het zou meemaken en hij was diep teleurgesteld dat het toch niet gebeurd was. Ik weet niet hoe het met mij zal gaan. Maar mijn kinderen, mijn kleinkinderen, misschien, we kijken eruit. Het kan niet lang meer duren. God zegen u. Als het goed is, dan kunt u mij weer zien. Ik zie niks, maar u ziet mij wel. En ik heb een paar vragen gekregen en daar ga ik proberen wat mee te doen. Hooglied 2 vers 15. Wie zijn de vossen? Daar staat niet wat zijn de vossen, maar wie zijn de vossen? Daar staat dit: vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronden richten. Nu onze wijngaarden bloeien. Als je zoiets wil toepassen, dan moet je eerst even de letterlijke betekenis proberen te begrijpen. Je kunt nog zo'n mooie wijngaard hebben, of nog zo'n mooie akker. Er zijn altijd dieren, planten, micro-organismen, wat dan ook, die de oogst kunnen bederven. We weten hoe onzichtbare virussen een geweldige puinhoop kunnen aanrichten. Zoals met die vossen ook. Bruid en bruidegom zeggen als het ware tegen elkaar: hebben we nou samen zo'n prachtige wijngaard, hè, figuurlijk gesproken. We hebben een geweldige toekomst voor ogen, wij met z'n tweeën. Maar er zijn allerlei dingen, kleine vosjes misschien. Als die binnensluipen, dan kunnen ze allerlei vernielingen aanrichten in de wijngaard. En daar moeten we voor oppassen. Wij moeten ervoor zorgen dat die vosjes niet kunnen binnendringen. Dat geldt niet alleen voor de verlovingstijd, zoals het hier misschien het geval is. Het geldt ook voor het huwelijk. Allerlei kleine vosjes kunnen de verstandhoudingen bederven. En die laat je zelf toe. Je moet ervoor zorgen dat die vossen niet de kans krijgen om in jouw wijngaard die vernielingen aan te richten. Dus dan moet je vangen, staat hier. Je moet ervoor zorgen dat die wijngaard prachtige, heerlijke druiven kan voortbrengen. En als die vossen dat gaan bederven, dan is het mede jouw schuld. Kun je niet die vossen de schuld geven. Nee, jij had moeten zorgen dat ze niet konden binnendringen. Dus dat is een mooie algemene regel. Je zou er eigenlijk over het Hooglied veel meer moeten zeggen. Want in het Hooglied zie je voortdurend dat in die verhouding tussen bruid en bruidegom er allerlei spanningen kunnen ontstaan. En het is heel typerend dat de bruidegom daarbij nooit enige schuld heeft. Dat is in onze huwelijken natuurlijk bepaald niet het geval. Maar die bruidegom is hier een beeld van de Messias. En hij is foutloos. Hij is volmaakt. De zwakheden liggen altijd aan de kant van de bruid. Ze heeft geen tijd voor hem, of ze is moe, of ze wil hem even niet zien, of wat het ook mogen zijn. En dan laat zij in haar wijngaard de vosjes toe die haar verhouding naar de bruidegom bederven. En ze zegt tegen de bruidegom, laten we er samen voor zorgen dat dat niet kan gebeuren. Hij kan haar daarbij helpen. Je weet, er is later een moment dat hij op de deur klopt, maar ze is moe, ze wil slapen. En dan steekt hij zijn hand door die opening waar je de klink kan beetpakken. En die hand blijkt vol olie te zijn. En dan laat die olie, die welriekende olie, achter als een teken van zijn liefde. Heel simpel, hij praat niet. Hij roept niet door het gat naar haar toe. Hij laat die olie achter. En ze is er helemaal van onder de indruk. Het is een teken van zijn liefde. Terwijl zij eigenlijk geen aandacht en geen tijd voor hem had. En dat is het mooie van het Hooglied. Je kunt het zowel gebruiken heel praktisch naar het huwelijksleven toe, als ook naar de geschiedenis van Israël. En zelfs natuurlijk ook de geschiedenis van de christelijke kerk. Daar hebben we het straks niet over gehad. Maar die kent natuurlijk ook haar herfstperiode en haar winterperiode. Ik denk dat je best mag zeggen dat de reformatie echt zo'n aanbreken was van een nieuwe lente. Zoals in het oude gedicht staat, een nieuwe lente en een nieuw geluid. In de mei van Gorter, Herman Gorter. En dat was toen ook zo. Maar eigenlijk later ook weer, want ook in het protestantisme is er weer veel ingeslapen geworden. En dan kun je ook zeggen, in het Revij in de 19e eeuw, als er ook aandacht komt voor de profetieën en voor Israël, heb je eigenlijk weer een lente. Dus ook de kerkgeschiedenis kent zo haar periode van indutten, van slaperigheid, van winterse kou. En lente waar God door zijn geest weer nieuw elan inblaast en men weer opnieuw zijn hart richt op de profetieën, op Christus die spoedig zal komen en ook op zijn plannen met Israël, et cetera. Dus je kunt dat heel breed toepassen op allerlei manieren. Voor je persoon, voor de kerkgeschiedenis en voor de geschiedenis van Israël. De volgende vraag. Komt niet eerst nog veel narigheid? Je zou het kunnen vergelijken met de persweeën. Nou, ik ben er 4 keer bij geweest dat een kind werd geboren en eerst krijg je de ontsluitingsweeën. En vrouwen, nou, dat ze een aantal kinderen hebben gehad, die weten dat natuurlijk precies te onderscheiden. Die ontsluitingsweeën die kunnen heel lang duren. Als de persweeën komen, dat is dan wel zwaar. Maar dan weet je ook, nou, dat duurt het niet lang meer. Nu gaat die baby, als het goed is, elke ogenblik komen. Maar inderdaad, er zijn heel wat weeën al geweest. Maar de Heer Jezus zegt ook in Matthäus 24, dit is nog maar het begin van de weeën. Hongersnoden, pestilentiën, epidemieën, aardbevingen. Dat is nog maar het begin van de weeën. Maar er wordt ook gesproken over een grote verdrukking. Hoe je dat allemaal precies moet invullen, daar gaan we het nou vanavond maar niet over hebben. Ik heb ook wel eens de uitleg gehoord dat de grote verdrukking eigenlijk al in Nazi-Duitsland heeft plaatsgevonden. De uitroeiing van bijna 6 miljoen Joden. Wat voor verdrukking zou er nog groter kunnen zijn dan die verdrukking dat nou nog over Israël zou moeten komen? Laten we daar maar heel voorzichtig mee zijn en het niet allemaal precies willen invullen. Ja, inderdaad, narigheid. Nog een diep dal, zoals ook in de lente je nog een hele koude periode kan hebben. Ik herinner mij nog vele jaren geleden zware sneeuwval in de tweede helft van maart. Kan allemaal. Kan allemaal. Maar de zomer komt. Hoe koud het in de lente ook is, de zomer komt. En dat zou ik hier ook maar willen zeggen. Dus die nadigheden, we zien het dan wel. Als we over Israël spreken, hebben we het dan ook over de 10 stammen. Waar zijn die gebleven? Ja, dat is een vraag die ik vaak gekregen heb. En in vroeger tijden was het wel eens zo dat men nog kon beweren, zo ben ik ook een beetje opgevoed, maar dat is ook al heel lang geleden, dat die 10 stammen nog best ergens verborgen zijn en dat die op een dag dan ook tevoorschijn zullen komen en naar het beloofde land zullen worden teruggebracht. Nou, dat is vandaag wel erg moeilijk vol te houden. Er zijn geen stammen meer die volkomen onbekend zijn aan de rest, aan de beschaafde wereld. Er kan nog eens een keer een stammetje opduiken in het Amazonegebied, hoewel we zelfs daar al heel wat van die stammen in de jungle hebben opgespoord en kennis mee hebben gemaakt. Nee, ik denk dat het een beetje anders in elkaar zit. Toen de Joden terugkeerden uit de Babylonische ballingschap, waren daar wel degelijk ook mensen uit de 10 stammen bij. Het was allemaal het grote geheel, hetzelfde gebied. Een heel simpel voorbeeld, dat is Anna de profetes. Weet u nog wel, toen de Heer Jezus werd opgedragen in de tempel, was daar Anna de profetes, ze was een dochter van Fanuel uit de stam Azer. Asher in het Hebreeuws. Dat is een van de 10 stammen, niet de 2 stammen. We spreken wel van Joden, en dat betekent letterlijk nakomelingen van Juda. Maar het woord Jood is intussen al lang synoniem geworden voor het woord Israëliet. De Joden, de Israëlieten komen uit alle 12 stammen. Ik heb een lieve collega gehad toen ik nog in de biologie werkzaam was in Israël. Hij is later omgekomen in 1973 in de Yom Kippur-oorlog. En die vertelde mij dat hij uit de stam Simeon kwam. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog heel veel Levieten. Heel veel mensen die Kohen of Levi heten, die stammen uit die stam van de Levieten. Ik denk dat je rustig kunt zeggen dat het Israël dat nu in het beloofde land leeft, dat die uit alle 10, alle 12 stammen afkomstig zijn. Er komt niet straks nog ergens iets vandaan getoverd. En als dat zo zou zijn, nou oké, dan zijn dat bijvoorbeeld die Falasha's uit Ethiopië, waarvan ook al duidelijk werd dat het eigenlijk toch een Joodse stam was. Niet per se één van de 10 stammen, maar toch een verborgen groep van Joodse mensen, zoals die er ook in Rusland zijn geweest. En die zullen allemaal teruggebracht worden. En die zijn voor een groot deel al teruggebracht. Waar nu nog het wachten op is, dat zijn de Joden die soms zeer orthodox zijn, maar die toch gewoon in New York blijven zitten. Dat kan ik ook wel begrijpen, menselijk, maar ja, als je denkt aan de Aliyah, ja, ik ben niet in een positie om ze te vertellen wat ze moeten doen. Maar als je denkt aan Menachem Schneerson, de man die door vele van zijn volgelingen, door al zijn volgelingen als Messias werd vereerd. Die man is nauwelijks ooit van zijn leven buiten New York geweest. Ja, hoe kun je nou in een Messias geloven die in Amerika zit en die zelfs nog niet eens in het beloofde land is geweest? Dat gaat niet. Dus wat er nu in Israël is, en er kunnen nog heel wat komen, die vertegenwoordigen allang al die 12 stammen. Tenminste, dat is zoals ik er tegenaan kijk. En als u het anders ziet, is allemaal goed. Ik heb deze vraag voor het laatst bewaard. Ik vind die wel erg belangrijk. Klopt het dat er in het Eerste Testament, wat wij dan het Oude Testament noemen, de Tenach, zeggen de Joden, meer aandacht besteed wordt aan het koningschap van Jezus als Davids zoon, en in het Tweede Testament, wat wij dus het Nieuwe Testament noemen, de nadruk op zijn verzoeningswerk? Nee, dat zou ik nooit zo zeggen. In de Tenach is de Messias, de gezalfde koning, dat is zeker waar dat dat nadruk legt op zijn zalving en dus op zijn koningschap en dus op het koninkrijk. Maar als je, zeker in het licht van het Nieuwe Testament, kijk naar Psalm 40 bijvoorbeeld, of je kijkt naar de wetten in het boek Leviticus, of je begint al in Genesis 22, God zal zichzelf een land en brandoffer voorzien, mijn zoon. Dan zie je dat de gedachte aan het verzoeningswerk, aan het lam dat geslacht wordt, al door het hele Oude Testament heen trekt. Dat begint al in Pesach, in het paasfeest. Vandaar dat Johannes de Doper kan zeggen tegen al die Joodse luisteraars, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En die mensen wisten precies wat hij bedoelde. Ze wisten van de koning en ze wisten ook dat die koning, dat hadden ze misschien niet zo goed op een rijtje, als zoals wij het nou kunnen formuleren, Maar dat was niet moeilijk ze uit te leggen aan de hand van hun eigen heilige boek. Dat die Messias tegelijkertijd ook het brandoffer is. God zal zichzelf een land en brandoffer voorzien. In het Nieuwe Testament, natuurlijk wordt dat heel erg uitgewerkt. Wat dat betekent, dat verzoeningswerk. En er wordt duidelijk gemaakt dat de Heer Jezus de verlosser, de verzoener is. Dat hij het lam Gods is, zoals Johannes de Doper het aangeeft. Een lam voorgekend voor de grondlegging der wereld, zegt Petrus. En allerlei andere facetten. Maar er wordt even goed duidelijk gemaakt wat het koningschap van Jezus is. Ons probleem alleen is, en dat is misschien ook het probleem van de vraagsteller, is dat wij daar eeuwenlang nauwelijks aandacht aan hebben gegeven. Maar neem nou eens even simpel dit. Als de Heer Jezus voor het eerst optreedt, wat is dan zijn eerste woord volgens Matthäus? Dat is dit: bekeert u, van het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Wat is het eerste woord dat Johannes de Doper uitspreekt? Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat is niet een koninkrijk in de hemelen, dat is een hemels koninkrijk op aarde. En als de Heer Jezus is opgestaan uit de doden en hij verschijnt aan zijn discipelen, in Handelingen 1, in de eerste verzen, dan verschijnt hij elke dag aan hen. En waar spreekt hij over in die dagen? Over zijn verzoeningswerk? Nee. Hij sprak 40 dagen lang over de dingen die het koninkrijk Gods betreffen. Daar staat u een beetje van te kijken misschien, maar zo staat het daar. Met andere woorden, het grote thema was precies wat het ook in het Oude Testament was. Het koninkrijk Gods. Je ziet het ook in de naam van de Heer Jezus. Zijn naam Christus betekent exact hetzelfde als Messias. Het ene is Grieks, het andere is Hebreeuws. Gezalfd, hij is de gezalfde koning. Hij is ook de redder, de verlosser, maar dat was in het Oude Testament ook bekend. Hij is ook Yeshua, dat is de Heer verlost of verlosser, redder, zeker. Maar als bijvoorbeeld Saulus van Tarsus tot bekering komt, dan gaat hij onmiddellijk prediken in de synagoge van de Joden. Wat predikt hij? Het verzoeningswerk van Christus? Nee. Natuurlijk, dat zal er ook wel bijgekomen zijn. Ik zeg niet dat hij dat negeerde. Maar wat ik zeg is dit, er staat, hij bewees dat Jezus de gezalfde koning is, de Messias, de Christus. Dat was zijn doel. En als u even met me meegaat naar Johannes 17, waar Paulus in Thessalonica is aangekomen. En waar Paulus gevangen genomen wordt of aangeklaagd wordt voor de rechter. Hij niet zozeer een persoon, maar wel de mensen die bij hem hoorden, dan was dat, waarom? Omdat hij verkondigde dat Jezus de verlosser is? Absoluut niet. Je had wel 100 sekten in die dagen die allemaal op hun eigen manier een soort van verlossing en vergeving predikten. Nou, er kon er nog wel één bij, daar zagen die, waren die heiden helemaal niet van onder de indruk. Nee, hij verkondigde dit. Er is een andere koning. Wat? Een koning machtiger dan de keizer in Rome, die in het Grieks vaak gewoon koning werd genoemd. De keizer in Rome, Jezus zou machtiger zijn dan de keizer van Rome, de Messias van Israël, machtiger dan van dat geweldige rijk. Dat was heiligschennis. Daar kreeg hij het te kwaad mee. Daarvoor werden zijn mensen aangeklaagd. Deze mensen verkondigen dat er een koning is die machtiger is dan de keizer van Rome. Wat mijn bewering dus is, is dat het koninkrijk Gods het hele Nieuwe Testament doortrekt. Paulus zegt in Handelingen 20 bij zijn afscheid van de oudsten in Efeze in vers 25, dat hij overal is rondgegaan om het koninkrijk Gods te prediken. En als de Heer Jezus zijn discipelen erop uitstuurde, Matthäus 28, dan zegt hij tegen hen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat wil zeggen, ik ben de koning. Niet alleen van Israël, niet alleen van de wereld, maar van de hele hemel, van de hele aarde, van de hele schepping. Dat moeten jullie gaan verkondigen. Jullie moeten alle mensen vertellen dat ik de koning ben en ze moeten allemaal volgelingen van koning Jezus worden. En daardoor zullen ze gevrijwaard blijven van de ondergang van de huidige wereld als ze zich aansluiten bij dat nieuwe koninkrijk dat hij is komen stichten. Daarmee is dat andere niet aan de kant geschoven van het verzoeningswerk. Als je Lucas 24 leest, dan worden de discipelen daarop uitgestuurd om te prediken bekering en vergeving van zonde. Dat is uitermate belangrijk en dat houden we erin. Daar blijven we doorgaan. Maar het evangelie van het koninkrijk is net zo belangrijk. We lezen Matthäus 24 vers 14 dat als dat begin van de weeën voorbij is, als het grote moment van het aanbreken van de zomer nabij is, dan staat er: het evangelie van het koninkrijk zal onder alle volkeren gepredikt worden en dan zal het einde zijn. Het einde van het tegenwoordige tijdperk en het begin van het nieuwe tijdperk met de komst van Christus. Het evangelie van het koninkrijk. Ik denk dat heel veel christenen nauwelijks een idee hebben wat dat evangelie van het koninkrijk precies inhoudt. Nou, ik heb het u geprobeerd te zeggen. Dus ja, het Oude Testament spreekt veel over de gezalfde koning, maar ook over hem als het lam, als de redder, als de verlosser. En ja, het Nieuwe Testament spreekt over hem als degene die het verzoeningswerk heeft volbracht, verzoening tussen God en mens tot stand heeft gebracht, maar ook over hem als de koning. Het is geweldig mooi. Ik schiet zomaar ineens te binnen, maar er is bijna geen mens op aarde die niet het Halleluja van Händel kent. Maar die woorden van dat Halleluja zijn zo prachtig omdat ze uit de Messia, omdat ze vertellen over Christus als de grote koning, de almachtige die over alle dingen regeert. En als je dat gaat opzoeken, dat staat in Openbaring 19. Aan het begin van de beschrijving van de bruiloft van het Lam. Dat wordt in de Messia verder niet uitgewerkt. Volgen wel andere versen nog uit het boek Openbaring. Maar daar hoort dat bij. Christus is degene die over alles regeert, die de koning der koningen en de heer der heren is. Zoals Openbaring 19 in datzelfde hoofdstuk dus hem beschrijft. Daar zingen we van, daar jubelen we over. Want dat is wat we van hem geloven. Hij is verlosser, hij is redder, hij is verzoener. Maar hij is ook vooral de grote koning der koningen en de heer der heren. Ik kijk even schuin met een oogje naar Arjen of hij nog nieuwe vragen heeft gekregen. Hij schudt, het is niet goed te zien, want hij zit heel ver van me af, maar volgens mij schudt hij nee. En dan betekent dat we het daarbij houden voor vanavond. En ik stel u voor dat we samen de avond afsluiten met gebed. Heere God, wat hebben we een geweldig perspectief. Als we dat allemaal zo overdenken. Christus, de gezalfde, de Messias, koning der koningen, de Heer der heren, verzoener voor allen die in hem geloven, maar ook de heerser over deze werkelijkheid, ook degene die het koninkrijk van Satan zal verbreken en die zijn koninkrijk zal vestigen in macht en heerlijkheid, in vrede en majesteit, gerechtigheid. U, Heere God, hebt hem de troon van zijn vader David gegeven. En eens zal hij die troon daadwerkelijk bestijgen in Jeruzalem. En dan zullen alle volkeren optrekken, omdat ze weten dat ze via hem u beter zullen leren kennen. Hij is de weg tot u. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, heeft hij gezegd. We danken u en voor zijn verzoening en voor zijn koningschap. We danken u voor zijn grootheid. We danken u voor uw grootheid, onze Vader in de Heer Jezus. We danken u voor uw genade dat we deze avond samen zo mochten doorbrengen, mochten nadenken over uw woord, met alle zegeningen die u daarbij hebt willen schenken. We vertrouwen ons ook verder aan u toe. Wees ons in alle dingen daarbij. Leid ons door uw genade tot uw eer. Amen. Amen.